We zullen beginnen met het programma. En dat geeft aan, zingen Psalm 122, vers 1 en 2. Ik zou graag willen lezen uit Deuteronomium 11, het hele hoofdstuk, Deuteronomium 11. Daarom zult gij de Heer uw God lief hebben en gij zult te allen dagen onderhouden zijn bevel en zijn inzettingen en zijn rechten en zijn geboden. En gij lieden zult heden weten dat ik niet spreek met uw kinderen die niet weten, en de onderwijzing des Heeren uw Gods niet gezien hebben, zijn grootheid, zijn sterke hand en zijn uitgestrekte arm, daartoe zijn tekenen en zijn daden die hij in het midden van Egypte gedaan heeft, aan Farao, de koning van Egypte en aan zijn ganse land, en wat hij gedaan heeft aan het Heer der Egyptenaren, aan deszelfs paarden en aan deszelfs wagenen, dat hij de wateren van de Schelfzee boven hun aangezicht deed overzwemmen, als zij uw lieden van achteren vervolgden, en de Heere verdeed hen tot op deze dag, en wat hij uw lieden gedaan heeft in de woestijn, totdat gij gekomen zijt aan deze plaats. Daarboven, wat hij gedaan heeft aan Datan en Abiram, de zonen van Eliab, de zoon van Ruben, hoe de aarde haar mond opendeed en hen verslond met hun huisgezinnen en hun tenten, ja, al wat bestond dat hun aanging, in het midden van gans Israël. Want het zijn uw ogen die gezien hebben al dit grote werk des Heeren dat hij gedaan heeft. Houd dan alle geboden die ik u heden gebieden, opdat gij gesterkt wordt en inkomt en erft het land waarheen gij overtrekt om dat te erven. En opdat gij de dagen verlengt in het land dat de Heer uw vaderen gezworen heeft aan hen en aan hun zaad te geven, een land vloeiende van melk en honing, want het land waar gij naartoe gaat om dat te erven, is niet als Egypteland, van waar gij uitgegaan zijt. Hetwel gij bezaaidet met uw zaad en bewaterdet met uw gang als een kruidhof, maar het land waarin gij overtrekt om dat te erven, is een land van bergen en van dalen. Het drinkt water bij de regen des hemels. Een land dat de Heere uw God bezorgt. De ogen des Heeren, uw Gods, zijn gedurig daarop, van het begin des jaars tot het einde des jaars. En het zal geschieden, zo gij naastiglijk zult horen naar mijn geboden, die ik u heden gebiede om de Heer uw God lief te hebben, en hem te dienen met uw ganse hart en met uw ganse ziel, zo zal ik de regen uw lands geven te zijner tijd, vroegen regen en spadenregen, opdat gij uw koren en uw most en uw olie inzamelt. En ik zal kruid geven op uw veld voor uw beesten, en gij zult eten en verzadigd worden. Wacht uzelven, dat uw lieder hart niet verleid worden, dat gij niet afwijkt en andere goden dient en u voor die buigt, dat de toorn des Heeren tegen uw lieden ontsteken en hij de hemel toesluiten, dat hij geen regen zij en het aardrijk zijn gewas niet geven, en gij haastelijk omkomt van het goede land dat u de Heere geeft. Leg dan deze mijn woorden in uw hart en in uw ziel en bind ze tot een teken op uw hand, dat zij tot voorhoofdspanselen zijn tussen uw ogen. En leert die uw kinderen sprekende daarvan als gij in uw huis zit en als gij op de weg gaat en als gij nederligt en als gij opstaat. En schrijft ze op de posten van uw huis en aan uw poorten. Opdat uw dagen en de dagen uw kinderen in het land dat de Heere uw vaderen gezworen heeft hun te geven, vermenigvuldigen gelijk de dagen des hemels op de aarde. Want zo gij naastiglijk houdt al deze geboden die ik u gebiede om die te doen, de Heere uw God liefhebbende, wandelende in al zijn wegen en hem aanhangende, zo zal de Heere al deze volken voor uw aangezicht uit de bezitting verdrijven. En gij zult erfelijk bezitten, groter en machtiger volken dan gij zijt. Alle plaats waar uw voedsel optreedt, zal de uwe zijn. Van de woestijn en de Libanon, van de rivier Frat, tot aan de achterste zee, zal uw landpalen zijn. Niemand zal voor uw aangezicht bestaan. De Heere uw God zal uw schrik en uw vrezen geven over al het land waarop gij treden zult, gelijk als hij tot u gesproken heeft. Ziet, ik stel jullie de heden voor, de zegen en vloek. De zegen, wanneer gij horen zult naar de geboden des Heeren, uw Gods, die ik u heden gebiede, maar de vloek, zo gij niet horen zult naar de geboden des Heeren, uw Gods, en afwijkt van de weg die ik u heden gebiede, om andere goden na te wandelen die gij niet gekend hebt. En het zal geschieden als u de Heer uw God zal hebben ingebracht in het land waar gij naartoe gaat om dat te erven, dan zult gij de zegen uitspreken op de berg Gerizim en de vloek op de berg Ebal. Zijn zij niet aan gene zijde van de Jordaan, achter de weg van de ondergang der zon, in het land der Kanaanieten die in het vlakke veld wonen, tegenover Gilgal bij de eikenbossen van Moreh? Want gij lieden zult over de Jordaan gaan, dat gij inkomt om te erven dat land dat de Heere uw God u geven zal. En gij zult het erfelijk bezitten en daarin wonen. Neemt dan waar te doen al de inzettingen en de rechten die ik u heden voorstel. We zullen met elkaar beginnen, het gebed. Heere, wij komen tot u aan het begin van deze jaarvergadering. We zeggen uw naam dank, Heere, dat we als jeugdvereniging vanavond bij elkaar mogen zijn. Met vele belangstellenden die we hebben uitgenodigd en die ook zijn gekomen. Om samen deze vergadering te houden. Om samen, Heere, te gedenken dat u ons alweer een jaar hebt gegeven, gespaard en gedragen. We mochten elke zondag, mochten we in deze zaal ons over uw woord buigen en we mochten erover nadenken, met elkaar over spreken. Heer, het is gebeurd in alle gebrek en op een menselijke wijze. Maar Heere, wilt u uw zegen er nog over schenken? Wilt u geven dat als we zo met uw woord bezig zijn, dat uw geest in ons hart mag wonen, om dat toe te passen, om ons indachtig te maken al uw woorden die gij gesproken hebt, die nog heden ten dagen gelden. We zullen vanavond een boeiend en een mooi onderwerp houden. Over uw volk, heren, waaraan gij dat land hebt gegeven. Dat land vloeiende van melk en honing. U hebt dat volk zo rijk gezegend. U geeft hun dat land tot op de dag van vandaag. Heren, wilt u ons dan ook vanavond nabij zijn, als we ook daarover zullen spreken, met elkaar erover zullen horen, er iets van mogen zien. Wilt u ons dan nabij zijn? Wilt u in ons midden zijn? Heren, kon het zijn dat datgene wat uit uw woord tot ons komt, ons nog tot eeuwige zegen mag zijn. Wilt dan ook met ons zijn, heren, in het komende jaar. Wil schenken dat we ook dan regelmatig bij elkaar mogen komen. Om ook dan het vergaderwerk voor te zetten. Wilt u er ook dan in meekomen, heren? Wilt u in alles voorzien? Gedenk ons dan zo, heren, ook deze avond. Gedenk aan diegene die hier wel hadden willen zijn, maar wegens ziekte niet kunnen. We denken dan ook aan onze erevoorzitter, onze broeder Driessen. Wilt u ook hem gedenken, heren? Hij was de eerste voorzitter, 28 jaar geleden, toen de vereniging werd opgericht. En nu kan hij niet zijn omdat hij ziek is. Wilt u hem gedenken, nabij zijn en geven wat hij nodig heeft? Kon het zijn, wilt u hem herstel geven van al zijn kwalen die hij nu heeft? Heere, gedenk ons dan zo, ook op deze avond. Bewaar ons voor de zonde, om Jezus wil. Amen. Wat een heerlijke belofte gaf de Heere aan zijn volk, dat Kanaan al dicht genaderd was over dat land. We lezen het in vers 10, want het land is niet als Egypteland van waar gij uitgegaan zijt, terwijl gij bezaaidet met uw zaad en bevloeidet met uw gang als een moestuin, maar het land waarin gij overtrekt omdat te erven is een land van bergen en van dalen. Het drinkt water bij de regen des hemels, een land dat de Heere uw God verzorgt. Daar is Israël toch goed mee. Ze mogen een land in ontvangst nemen waar de melk en de honing zomaar van afdruipt. Een land dat de Heere hun God verzorgt. Hij scheidde Adams kinderen van één en stelde de grenzen der volken vast naar het getal van de kinderen Israëls. Deuteronomium 32. Met andere woorden, de grenzen van de toenmalige volken, de Kanaanieten, Ferizieten, Hetieten enzovoorts, werden ongeldig verklaard en opnieuw aangepast naar het aantal stammen van Israël, zodat zij allemaal een plaats kregen toegewezen om dat als een erfenis van God in ontvangst te nemen. Vers 24. Alle plaats waar uw voedsel optreedt, zal de uwe zijn. Van de woestijn en de Libanon, van de rivier Frat, tot aan de achterste zee, zal uw gebied zijn. Het thema van onze jaarvergadering luidt Israël, het beloofde land nog steeds. Er wordt momenteel door de Israëliërs land weggegeven aan de volken die de Heere juist van een gedreven had om hun land aan zijn volk Israël te geven. Is dat wel juist? Mogen ze hun erfenis, wat ze om niet in ontvangst mochten nemen, wel verkwanselen aan hun vijanden? Deze vraag ligt ten grondslag aan ons thema voor deze avond. Ongetwijfeld een actuele vraag waar veel aan vastzit. We popelen al om er meer van te horen en met behulp van dia's ervan te zien. Als we het over Israël hebben, is er dan niet een gevoel van betrokkenheid met dat uitverkoren volk? Een zekere band van liefde. Misschien wel omdat we al zoveel over dat volk van Abraham, Isaac en Jacob gehoord hebben. Het zijn toch ook de Bijbelfiguren die de Heere vanuit zijn woord gebruikt om zijn nieuwtestamentische volk te leren. Dat bindt toch ook aan dat volk? We moeten echter ook in het oog houden dat de Heere Israël niet alleen schone beloften doet, maar daar ook iets voor terugvraagt. Vers 16 en 17. Wacht u zelf dat uw hart niet verleid wordt, dat gij afwijkt en andere goden dient, dat de toorn des Heeren tegen u ontsteken en dat hij de hemel toesluit. Dat geldt ook voor ons. Om nu te voorkomen dat Israëls en ons hart verleid wordt om een andere God als de ware God te dienen, geeft de Heere de volgende raad, vers 18. Leg dan deze mijn woorden in uw hart en in uw ziel. En leert die uw kinderen, sprekende daarvan als gij in uw huis zit, en als gij op de weg gaat, en als gij neerligt, en als gij opstaat. Het heeft alles te maken met wat in de naam van onze JV ligt opgesloten. Koop de waarheid en verkoop ze niet. Verkwansel ze niet. Laat de waarheid, Gods woorden, in uw hart zijn en in uw ziel. We hopen dat de Heere dat nog wil geven, als vrucht op het onderzoek van zijn woord, op de verenigingsavonden, dat de Heere nog in ons midden wil zijn met zijn geest, indachtig makende wat hij gesproken heeft. Hiermee wil ik deze vergadering openen. Ik heet u nogmaals allemaal hartelijk welkom. De dominee die zou in de pauze komen, dus wees u niet ongerust. We hebben nog wat felicitaties gekregen, die wil ik graag even voorlezen. Van de mannenvereniging, geachte jeugdvereniging namens de Christengereformeerde Mannenvereniging Voetsiers, willen wij jullie van harte feliciteren met jullie 28e jaarvergadering. We hopen dat God jullie in het nieuwe verenigingsjaar nabij mag zijn en dat het onderzoeken van de schriften jullie als vereniging en ieder persoonlijk nog tot zegen mag zijn. Ook van de Christelijk Gereformeerde Jeugd Vrouwen Bijbelstudiekring, Lydia. Even wennen nog aan die naam. Geacht bestuur en leden, namens de Vrouwen Bijbelstudiekring, Lydia, willen wij jullie bedanken voor de uitnodiging voor jullie 28e jaarvergadering. Langs deze weg willen we jullie hiermee van harte feliciteren. Wij wensen jullie voor de toekomst goede, maar bovenal door God gezegende vergaderingen toe. Dan een felicitatie van de Christelijk Gereformeerde Vrouwenvereniging. Onze welgemeende felicitaties, beste jongelui en leiders, staat erboven. Ten gevolge van jullie 28e jaarvergadering, we wensen jullie samen een goede en leerzame avond. Bovenal de zegen van de Heere voor de hele vereniging en alle leden persoonlijk in de rest van het jaar. Hartelijke groet. Vrouwenvereniging Bid en Werk. Dan nog een felicitatie van de jeugdvereniging van Rotterdam West. Beste JV, bedankt voor jullie uitnodiging. Helaas kan er niemand van ons aanwezig zijn, omdat wij zelf activiteiten op die avond hebben. In ieder geval van harte gefeliciteerd en een goede avond toegewenst. Nou, hartelijk bedankt voor alle welgemeende felicitaties. Er zijn toch een aantal afgevaardigden van de genoemde vereniging aanwezig, wat ook fijn is. Ik stel voor dat we snel verder gaan met het programma. Dan zullen we zingen Psalm 85 vers 1. En daarna zal Tera voor ons de inleiding houden. Israël, het beloofde land, nog steeds met een vraagteken.
Thank you. huilen. Goed, vanavond gaat het dus over het land Israël. Nog steeds het beloofde land met een vraagteken. Israël, dit kleine woordje heeft veel inhoud. Tenminste, iedereen kan wel een bepaalde associatie maken als hij of zij dit woord hoort. Toch bijzonder eigenlijk, want welk land uit de tijd van de Bijbel is vandaag nog in het nieuws? Israël wel, en juist Israël, waarom? Er zijn natuurlijk veel dingen te bedenken. Het nieuwe vredesproces bijvoorbeeld, of de militaire acties, of persoonlijke betrokkenheid, of het conflict, of enzovoort, is veel te bedenken. Maar is er achter dit alles niet meer? Waarom bestaat juist Israël nu nog en zoveel andere volken uit de tijd van de Bijbel niet? Heel belangrijk voor onze visie op Israël is wat er in de Bijbel geschreven is over het volk. Maar dan stuiten we op een probleem. Hoe moeten we die profetieën, de beloften en de geschiedenissen verstaan? Je kunt verschillende kanten op met de woorden uit de Bijbel als je niet goed leest. Het gevaar is dat we over die dingen heen lezen. Dat wil zeggen, weinig of geen verbanden zien tussen de profetieën en onze tijd. Maar, aan de andere kant, dat we verbanden leggen die er eigenlijk niet zijn. Het moeilijke is dus, hoe moeten we de profetieën opvatten? Letterlijk, symbolisch of geestelijk? Het zal duidelijk zijn dat dit een moeilijk punt is waar we niet 1, 2, 3 uit kunnen komen. Want hier is veel verschil van mening over. Belangrijk is allereerst om de woorden goed te lezen en te letten op de context. Het hele verband van de tekst is belangrijk om te bepalen wat de schrijver, wat God zelf bedoelt. Daarnaast moeten we ook letten op de historische context. Een profeet is namelijk een dienstknecht van God, die Gods woorden doorgeeft aan de mensen in zijn eigen tijd. Dat doet hij met eigentijdse woorden en beelden. Hij geeft voornamelijk het woord van God door voor het heden. En daarna spreekt hij ook over de toekomst en het verleden. Die profetieën en beloften worden vervuld, maar dan is het nog niet afgelopen. Nee, de vervulde beloften geven juist weer vooruitzichten voor andere beloften. De Heere heeft het beloofd en hij is machtig om dat ook te doen en de andere beloften te vervullen. Daar mogen wij ook om vragen, omdat God getrouw is en altijd zijn woord houdt. Maar nu terug naar het begin. Hoe zit dat nu met de landbelofte van Israël? Met dit in ons achterhoofd gaan we terug naar de Bijbelse geschiedenis. God heeft zichzelf een volk uitverkoren in Abraham, door Abraham te roepen. Ga uit uw land en uit uw vaders huis naar het land dat ik u wijzen zal. En ik zal u tot een groot volk maken en u zegenen en uw naam groot maken. En wees een zegen. Genesis 12, vers 2 en 3. En aan uw zaad heb ik dit land gegeven, van de rivier van Egypte af tot aan die grote rivier, de rivier Frat. Genesis 15, vers 18. God riep Abraham en in hem het volk Israël tot zijn dienst. Dit deed God om en door hen eeuwig welbehagen. Niet om de verdiensten van het volk zelf, absoluut niet. Want de Heere zegt in Psalm 95, 40 jaren heb ik van dit volk verdriet gehad. Het is een volk dwalende van hart en het kent mijn wegen niet. Toch heeft de Heere dit volk gekozen om hem te dienen op de berg Sinaï. En die zien jullie hier op de dia. Daar kreeg het volk de wet en zag het de aanwezigheid van de Heere. Maar onder die aanwezigheid en ondanks alle tekenen en wonderen zondigden ze alweer met het maken van een gouden kalf. De Heere wilde het volk straffen, maar Mozes herinnerde hem als het ware aan zijn belofte aan Abraham, Isaac en Jacob. En het volk werd niet verteerd. Ondanks nog vele andere tegenwerpingen en overtredingen bleef het Gods eigen volk. Daarin zijn ze uniek, ze hebben een bijzondere plaats in Gods hart. Dit zien we in het land wat de Heere zijn volk toewijst in het midden van alle andere volken. De kinderen van Esau krijgen een plaats toegewezen en de kinderen van Lot ook. Maar van Israël zegt Mozes, toen de Allerhoogste aan de volken de erfenis uitdeelde, toen hij Adams kinderen van een scheidde, heeft hij de landpalen der volken gesteld naar het aantal der kinderen Israëls. De Heer heeft elk volk een bepaald gebied toegewezen en de grenzen daarvan bepaald. Daarvan kreeg Israël het beste deel, want God zorgt goed voor zijn volk. Want de Heere uw God brengt u in een goed land, een land van waterbeken, fonteinen en diepten, die in dalen en in bergen uitvlieten, een land van tarwe en gerst en wijnstokken en vijgenbomen en granaatappelen, een land van olierijke olijfbomen en van honing, een land waarin gij brood zonder schaarsheid eten zult, waarin u niets ontbreken zal. Een land welk stenen ijzer zijn en uit welks bergen gij koper uithouwen zult. Nog wonderbaarlijker is de manier waarop de Heere dit land geeft aan zijn volk. Na het oversteken van de Jordaan was Jericho het eerste militaire doel. Jericho, dus zoals het toen het herbouwd is, dus niet het eerste stuk van Jericho. De stad Jericho valt hen in handen zonder dat ze er iets voor moeten doen. Zelfs verderop in de strijd met de bewoners van het land strijdt de Heere mee. Hagelstenen doden meer van de vijanden dan de wapens van Israël. Kanaan wordt veroverd en Israël trekt het land binnen. Al deze wonderlijke tekenen getuigen van Gods gunst, maar aan de andere kant is hier ook een grote verantwoordelijkheid aan verbonden. God heeft dit volk verkoren om hem te dienen en om aan hem toegewijd te zijn. Israël heeft vaak laten blijken dat het eigenlijk niet Gods uitverkoren volk wilde zijn. Daar zijn voorbeelden genoeg van. Het wilde als de andere volken zijn, nam de goden en de godsdienst van andere volken over en verliet de Heere. Daarom moest de Heere straffen. Eerst lezen we van de ballingschap, maar toch mochten de Israëlieten weer terugkeren na 70 jaren. Maar rond 68 na Christus rukte Vespasianus op om de moeilijkheden in Jeruzalem de kop in te drukken. 2 jaar later veroverde zijn zoon de burcht Antonia en de tempel. Toen gaf de stad zich over en veel Joden werden verbannen of weggevoerd naar Rome. De tempel en de stad werden leeggeroofd, waarvan we hier iets zien op de zogenaamde triomfboog van Titus. Je ziet de gouden kandelaar en andere attributen uit de tempel worden weggedragen. Na de val van Jeruzalem vielen één voor één de andere bolwerken van de Joden, ook in de Romeinse handen, behalve de Messada. En die zien jullie hier. Hier vochten de laatste vrijheidsstrijders tegen de Romeinen. Na 3 jaar zagen de Romeinen pas kans om het fort te bestormen, maar toen hadden de strijders al zichzelf gedood. Dat wilden ze liever dan in ballingschap te sterven. Toen had de Joodse staat definitief opgehouden te bestaan en werden de Joden verstrooid over de hele wereld. Maar wat blijft er dan over van de belofte aan Abraham, Isaac en Jacob? En ik zal u en uw zaad na u het land uw vreemdelingschappen geven, het gehele land Kanaan, tot een eeuwige bezitting. En ik zal hun tot een God zijn. Daarvoor moeten we ook weer terug naar de geschiedenis. Palestina wordt door andere volken overheerst en het duurt tot 1917 voor Jeruzalem weer in handen van de christenen is. Toch zijn de muren van Jeruzalem herbouwd. En er komen steeds meer mensen te wonen in Palestina, hoewel het geen Joden zijn. Hier is nog een aanblik van de stad Jeruzalem. Ondanks alle onmogelijkheden heeft God er toch voor gezorgd dat de Israëlieten hun land terugkrijgen. Dat is een lange strijd geweest die al begon in 1897, toen de Zionistische organisatie werd opgericht tijdens een congres in Basel. Zij spraken dit doel uit. Het Zionisme streeft voor het Joodse volk naar de schepping van een publiekrechtelijk gewaarborgd tehuis in Palestina. Om dit te bereiken stelt het congres het volgende voor. De doelmatige bevordering van de kolonisatie van Joodse boeren, handwerkers en zakenlieden in Palestina. De organisatie en samenbinding van het gehele Jodendom door daartoe geëigende plaatselijke en algemene middelen met inachtneming van de wetten des lands. De versterking van het Joodse zelfgevoel en volksbewustzijn en voorbereidende stappen ter verkrijging van de regeringsmachtigingen die nodig zijn om deze doelstellingen van het Zionisme te verwezenlijken. Dit initiatief werd niet door alle Joden gesteund en ook niet door alle landen. Als eerste stichten de pioniers een kibbutz aan het meer van Tiberias in 1909. Daar zien jullie hier een dia van. Maar het duurde lang voordat er een stap werd gedaan in de goede richting. Pas in 1917, dus dat is bijna 10 jaar later, werd de Balfour-declaratie getekend door de Engelsen, waardoor er weer nieuwe perspectieven kwamen. Het kwam erop neer dat de Joden een staat toegewezen kregen en dat alleen de Joden zelf zich moesten klaarmaken om dat te verwezenlijken. Engeland werd ook belast met het mandaat over Palestina, waardoor het gemakkelijker werd om de gegeven beloften waar te maken. In die tijd leek het zelfs zo dat er bij de Arabieren ook een duidelijke bereidheid was om de Joden een plaats in Palestina te gunnen. De immigratie nam hand over hand toe en zo ook de problemen, niet in het minst met de Arabieren die al in het land woonden. Het bleek onmogelijk voor Engeland om beide partijen tevreden te stellen. De spanningen in het land groeiden. Terreur van de Joodse en Arabische zijde nam toe. Engeland gaf het mandaat uit handen en er werden allerlei voorstellen gedaan. De VN stelde een verdeelplan op dat de Joden accepteren en de Arabieren afwezen. Het plan was dat Jeruzalem onder internationale controle zou blijven. Dit is wel in het Engels, maar ik denk dat het duidelijk is. Het gestreepte stukje, dat zou aan de Arabieren toehoren. En het groene stuk, dat zou bij de Joodse, aan het Joodse volk toe gaan behoren. Alleen de Joden waren er wel mee eens, maar de Arabieren niet. Op 29 november 1947 nam de Algemene Vergadering van de VN, van de Verenigde Naties, het verdeelplan aan. Met 33 stemmen voor, 13 tegen en 10 onthoudingen. De Engelsen zouden op 15 mei 1948 vertrekken. De dag daarvoor, op 14 mei 1948, las Ben-Gurion in het Tel Aviv Museum de onafhankelijkheidsverklaring voor. Daar zie je hier een foto van. Eindelijk, na eeuwen verstrooiing, hadden de Joden weer een eigen land. Maar de oorlog brak meteen uit. De Arabieren vielen aan met modern materiaal en Jeruzalem werd gebombardeerd en geblokkeerd. In het hele land werd verbeterd gevochten. Daarom waren bij het begin van de oorlog 10.000 Arabieren uit Israël gevlucht. Naar de buurlanden. Dit was op advies van de Arabische leiders die een snelle overwinning garandeerden. Maar na de wapenstilstand konden ze niet meer terug. En werden ze ondergebracht in dit soort kampen in de Arabische staten. Dit vormt onder andere een groot probleem in het conflict. Ja. Ook later, in 1967, moest Israël weer vechten en bezette toen de westelijke Jordaan-oever, Jeruzalem, de Golanheuvels en de Sinaï-woestijn. Ze versloeg de vijanden weer in 6 dagen, daarom heet het ook wel de Zesdaagse Oorlog. En dit is een van de taferelen die je toen kon zien. Na deze oorlog, die Zesdaagse Oorlog dus, is de immigratie gemiddeld 35.000 tot 40.000 mensen per jaar. Ja. Ze komen overal vandaan, van Centraal- en Oost-Europa, van Spanje, Noord-Afrika, Oosterse Joden en Arabisch sprekende Joden uit moslimlanden. Ja. De meeste niet-Joden in Israël zijn Arabieren, waaronder ook loyale groepen. Joden en Arabieren zijn gelijk voor de wet. De regering hoopt dat de Joodse en Arabische bevolking zal integreren, maar dat gaat niet erg makkelijk, omdat vele Arabieren aanhanger zijn van een christelijke kerk. Ja. En dan is er nog een van Arabieren. Nog een. Het conflict tussen de Joden en de Arabieren is een diepgaand probleem met verschillende achtergronden. Allereerst is het een conflict tussen twee naties, de Arabische natie en de Joods. Het is een conflict tussen twee godsdiensten, moslims tegen Joden. Een conflict tussen twee culturen, het Oosten tegenover het Westen. Een conflict tussen twee politieke systemen, een autoritair systeem tegenover een democratisch systeem. De Arabische wereld ziet Israël als een vreemd element in het Midden-Oosten. Israël is een symbool voor het aan hen verwante christendom wat ze verwerpen. Eigenlijk is Israël de enige onafhankelijke staat in het Midden-Oosten dat niet door moslim-Arabieren wordt bestuurd. Deze houding had terrorisme en oorlog tot gevolg. De PLO nam namelijk in 1968, na de Zesdaagse Oorlog, een manifest aan dat de vernietiging van de Joodse staat eist door gewapende strijd. Toen ze erachter kwamen dat dit onmogelijk is, omdat Israël te sterk is en de internationale gemeenschap dit niet wil, wijzigden zij hun politiek in het zogenaamde gefaseerde programma. Dat wil zeggen, ze eisten een staat in Judea, Samaria en de Gazastrook. Ze willen beginnen met terroristische aanslagen vanuit deze staat op Israël, om het zo te verzwakken en om een sfeer van een gevaarlijke crisis te creëren. In een gezamenlijke poging met de Arabische legers moet de staat Israël dan totaal vernietigd worden. De PLO is in 1988 begonnen met het toepassen van dit programma. Toch lijkt het alsof er een einde komt aan de vijandelijkheden. Er is een akkoord gesloten en er wordt aan vrede gewerkt. Veel Joden zijn blij met deze nieuwe ontwikkeling, maar vele anderen beschuldigen de regering van landverraad. Ze zeggen, Israël mag niet land voor vrede geven, want God heeft zelf Israël als vervulling van de profetieën dit land gegeven. En geen regering heeft het recht dit af te staan. En, een ander citaat, Judea, Samaria, Gaza en de Golanhoogte zijn Bijbelse gronden die de Heere aan zijn volk heeft toebedeeld. Wij zien nu voor ogen dat de volkeren zich opnieuw vergrijpen aan Gods oogappel. De Heere heeft ervoor gezorgd dat Israël de grenzen heeft die het nu heeft. En opnieuw doen de volkeren massaal mee om Israël te dwingen het gebied rondom Gaza en de stad Jericho af te staan aan de Palestijnen. De regering van Israël is van mening dat iedere confrontatie opgelost moet worden door besprekingen. Israël en ook de buurlanden zullen baat hebben bij een vredesverdrag. Om de landen beter in staat te stellen regionale problemen aan te pakken, zoals watergebrek, onderontwikkeling en armoede. Het is duidelijk dat er offers gebracht moeten worden om tot een oplossing te komen van dit conflict. Daarbij zijn er twee alternatieven. Land geven in ruil voor de lieve vrede, met de achterliggende gedachte, laten we dat in vredesnaam maar doen. Of het land willen houden, koste wat het kost, omdat het hun toebehoort. Voor allebei de kanten is veel te zeggen en daardoor is het moeilijk om tot een sluitend antwoord te komen. Want er is ook altijd nog het programma van de PLO en vergeet ook de extreme groepen niet. Toch denk ik dat het ook bijbels is om het land te ruilen voor vrede, ter wille van de vrede. Want dan komt er hopelijk een einde aan de oorlog en aan het terrorisme. Dan kan het volk in rust en vrede leven en elkaar tot zegen zijn. Het volk Israël blijft toch Gods uitverkoren volk. En we mogen als christenen pleiten op de beloften van de Heere. Want hij is in het verleden heeft hij getoond machtig te zijn. En die worden ook verwoord in Psalm 105, vers 5 en 24, wat we graag willen gaan zingen. Dus Psalm 105, vers 5 en 24. Dank u.
onze zeer bevriende vereniging van Nieuwpoort. Ook hartelijk welkom. We zullen nu pauzeren. En als iedereen even blijft zitten op zijn plaats, totdat hij koffie gehad heeft, dan mag hij daarna wel even zich gaan vertreden. Dat is niet erg, maar blijf even op de koffie wachten. In de pauze dan is er gelegenheid om vragen te stellen op papier. Er liggen hier blaadjes en pennen en er staat een pot. Daar kan u ze dan in doen. En dan hoop ik na de pauze dominee Baars die vragen met voor ons te beantwoorden. Er is ook gelegenheid om straks mondeling vragen te stellen, maar je kunt ook schriftelijke vragen stellen. We zullen nu pauzeren en ik stel voor dat we dat 20 minuten laten duren. Hooguit tot 8:45, dan gaan we weer verder. Want dominee Baars moet om 9:15 weer vertrekken, want die hoopt naar Sliedrecht te gaan, zoals u weet. Die hebben het programma natuurlijk niet. We zullen na de pauze dus de vragen bespreken. En dan zijn de jaarverslagen aan de beurt. En dan is de sluiting. En tussentijd zingen we dan wat. Psalm 68, vers 4. Psalm 68, vers 4. Daarna zal dominee Baars voor ons de vragen beantwoorden. Er zijn schriftelijke vragen binnengekomen. Je kunt straks ook mondelinge vragen stellen.
beste jongelui en ouderen. Mij is gevraagd om een aantal vragen te beantwoorden. Je zou je af kunnen vragen, hoe kan dat nu? Want u bent niet bij de inleiding geweest. Nou, die heb ik toch wel gevolgd. De techniek staat voor niets, de kerktelefoon is er ook nog. En zodoende ben ik op die manier getuige geweest van de inleiding. Het is namelijk zo dat ik vanavond weg moet, morgen in Sliedrecht hoop te preken. En daardoor het eigenlijk allemaal een beetje anders is als ik ook zelf zou willen. Want ik had er graag deze avond helemaal bij geweest. Voordat ik de vragen ga beantwoorden, wil ik eerst van de gelegenheid gebruik maken. Scriba fluisterde me dat net in de pauze nog in. Dus ik ben niet zelf op de gedachte gekomen. Want ik had er zelf ook niet zo'n erg in. Maar niettemin is het toch denk ik heel goed en heel terecht dat ik namens de kerkenraad de jeugdvereniging nog van harte feliciteer met de jaarvergadering die ze vandaag mogen houden. En de beide leiders en de hele vereniging van harte God zegen toewens. Het is denk ik een groot voorrecht dat er vandaag aan de dag ook in onze lage landen nog een kerk is. En dat wij kerk mogen zijn. Dat er een plaats voor de kerk is. Al lijkt het in onze maatschappij wel zo te worden dat die plaats voor de kerk steeds kleiner wordt. En dat er ook binnen de kerk plaats is voor verenigingen waar het woord van de Heere onderzocht wordt. Het woord met betrekking tot het persoonlijke leven, dat allereerst, maar ook met betrekking tot allerlei vragen die in deze niet gemakkelijke tijd op ons afkomen. En het is mijn hartelijke wens, en ik weet zeker ook namens de kerkenraad te spreken, dat het onderzoek van het woord voor jullie allemaal gezegend mag worden. Want daar loopt het tenslotte over. Ik ga de vragen beantwoorden. Zal dat proberen. Wanneer iemand ergens nog een vraag bij heeft, dan mag dat gerust. Kring is klein genoeg en dan zal ik proberen op interrupties, zoals men dat pleegt te noemen, ook nog in te gaan. Er zit geen volgorde in de vragen, dat is ook moeilijk. Denk ik, ik lees maar zoals ik ze hier op het stapeltje heb liggen. En de eerste vraag is dan deze. God heeft de belofte gegeven, dit land zal ik geven aan het zaad van Abraham. Geldt dit ook voor de orthodoxe Joden die immers niet Christus als hun verlosser aanvaarden? Ja, dat is meteen een vraag die al van betekenis is. Ik denk dat je moet onderscheiden, en dat punt van het onderscheid, dat komt denk ik ook bij een paar andere vragen nog terug, dat je moet onderscheiden tussen de profetie zoals die daar staat, letterlijk, en tussen een meer geestelijke vervulling. Dat is een onderscheid wat in het begin van de inleiding aan de orde geweest is, heel kort even. En dat is zeker bijbels. Ik zal dat proberen ook straks duidelijk te maken. Elke toezegging die aan Israël gegeven wordt, heeft een letterlijke betekenis. Als de Heere tegen Abraham zegt dat hij dit land, wat hij ziet als hij uit Ur der Chaldeeën gekomen is, dat hij dit aan hem en aan zijn zaad, dat is aan zijn kinderen, zal geven, dan betekent dat heel letterlijk dat Abraham en zijn nakomelingen in dit land zullen wonen. Dat betekent dus dat de Heere het land van Palestina, of liever om het oud-testamentisch te noemen, het land van Canaan, heeft toebedeeld aan Israël. Dat is zo gebeurd, zo lezen we in het begin van Genesis, toen de Heere ieder volk zijn plaats toewees. Dus het Joodse volk heeft van de Heere de belofte ontvangen dat ze het land Canaan zouden ontvangen. Letterlijk is die belofte gegeven, moet ook letterlijk verstaan worden. En daar zit tot op de dag van vandaag nog een letterlijke betekenis in voor het Joodse volk. Maar nu krijgen we iets wat opmerkelijk is. En dat is dat die landbelofte, die dus aan Abraham en zijn zaad gegeven is, heeft ook nog een andere kant. Ik heb net zitten zoeken, maar kon het zo snel niet vinden. Ik had het natuurlijk thuis vanmiddag op moeten zoeken, maar goed, daar was eigenlijk nauwelijks gelegenheid voor. Dat in het boek Deuteronomium, waar de voorzitter een stuk uit gelezen heeft, wordt al heel duidelijk gezegd dat de Heere wel dit volk, dit land aan het volk beloofd heeft, maar dat hij van dat volk vraagt dat zij naar zijn wetten zullen leven. En wanneer zij niet vlijtig zullen horen naar zijn wetten, dat de Heere dan met zijn toorn, met zijn verbondswraak zal komen. dat dat betekent dat de zegen van de regen en van de dauw op zal houden, dat droogte zal komen. En in het ergste geval kan dat betekenen dat de Heere zelfs het land af zal nemen. En dat is gebeurd in de tijd van de Babylonische ballingschap. Toen is het beste deel van Israël, als ik het zo noemen mag, in ballingschap gevoerd en werd Israël eigenlijk uit het beloofde land gezet. Je kan ook zien dat in het jaar 70 na Christus, en misschien moet je de datum nog een beetje verder zetten, in de tijd van keizer Hadrianus, 132 als ik het jaartal precies in mijn hoofd heb, is er een decreet uitgevaardigd dat er geen Jood meer in Israël mocht wonen, omdat de Romeinse overheid vond dat de Joden telkens weer opnieuw in opstand komen. Toen zijn ze voorgoed uit het beloofde land gezet, eeuwenlang. Nou, dat is ook een straf van de Heere geweest over de ongehoorzaamheid. En zo krijgen we deze conclusie, en daarmee denk ik dat ik de vraag zo ongeveer beantwoord heb. Israël heeft die letterlijke belofte: ik zal het land geven aan Abraham en zijn zaad. Maar daar loopt de bedreiging doorheen wanneer dat zaad van Abraham, de kinderen van Abraham, niet wandelen in de wegen van de Heere, dan hebben ze eigenlijk geen recht op dat land. Want dan komt de Heere met zijn straf, en straf kan betekenen dat hij het land voor hun toesluit. En nu is het zo dat Israël vandaag aan de dag als volk geen gehoorzaam volk is. 80% van Israël is bijna atheïst. Dat moeten we niet vergeten. Er zijn betrekkelijk maar weinig echte, trouwe, orthodoxe Joden. Want er wordt hier over orthodoxe Joden gesproken. Dat is in Israël vandaag een kleine minderheid. Het merendeel van Israël is puur liberaal of atheïst. Heeft nog wel een zekere romantische verbondenheid met de verhalen van de Bijbel. Maar gelooft nauwelijks meer in de God van de Bijbel en in de wet van Mozes. Alleen de hele strenge Joden nog. Nou, dat is, als ik het goed heb, zo'n beetje 20%. Dan zeg je, het feit dat Israël in het land mag wonen, en ik weet dat er anderen zijn die daar anders over denken, maar ik denk dat het voluit Bijbels is. Het feit dat Israël in het land mag wonen vandaag aan de dag, heeft ze niet aan zichzelf te danken. Heeft ze ook niet aan hun verbondstrouw te danken, want ze zijn helemaal niet trouw. Ze verwerpen de Messias, ze verwerpen het Nieuwe Testament. Ze verwerpen voor een groot deel zelfs ook allerlei gedeelten van het Oude Testament. Maar dat Israël sinds 48 weer een plaats op de aarde heeft in het oude land der belofte, dat is enkel en alleen Gods goedheid over een volk wat dat niet verdient. En denk dat ik daarmee de vraag beantwoord heb. Die belofte geldt nog wel van Gods kant. Maar als Israël ontrouw is, en dat is Israël, en dat zijn ook de orthodoxe Joden, die Jezus de Christus, de van God gegeven Messias, niet aanvaarden, dan moet je dat echt zien als een onverdiende gunst van de Heere aan Israël van vandaag. Komt een andere vraag aan. Kunt u uitleggen wat nu eigenlijk het uitverkoren volk is? Het is nogal moeilijk omdat dat ook geestelijk kan worden toegepast. Dat is Abrahams geestelijke kinderen, staat er dan tussen haakjes. En dan nota bene, moeilijk punt is dat de Joden de afstamming via de moeder aanhouden. En wij via de vader, zodat daar ook nog onduidelijkheid over is. Nou, daar moeten we dan ook wat op zeggen. Hier vind je hetzelfde punt eigenlijk terug als net. De letterlijke betekenis en een wat meer geestelijke betekenis. Wat is het uitverkoren volk? Beste is om te zeggen dat het woord uitverkiezing in de Bijbel op twee manieren voorkomt. Calvijn heeft dat al heel goed gezien. Calvijn zegt, er is een uitverkiezing in algemene zin en een uitverkiezing in bijzondere zin. Wat is de uitverkiezing in algemene zin? Nou, dat kun je zeggen, dat is de uitverkiezing van Israël als volk. Israël als volk heeft een aparte plaats onder alle volken van de aarde. Israël als volk is uitverkoren om in bijzondere zin het volk van het verbond, het volk van de Heere God te zijn. Je ziet dat in de oud-testamentische geschiedenis. Dan staat Israël apart te midden van de volken. En is Israël in die zin het uitverkoren volk. In de zin dat het een aparte plaats heeft onder de volken. Dat heeft Israël nog steeds. Ze zijn nog steeds beminde om der vaderen wil, zegt Paulus. Maar uitverkoren volk in die algemene betekenis betekent natuurlijk niet dat iedere Israëliet toen een uitverkorene was. Een geestelijk kind van Abraham was, een ware gelovige was. En daarom zegt Calvijn, er is ook nog een bijzondere uitverkiezing. En dat is de uitverkiezing tot zaligheid. En die lijn tussen verkorene en verworpene, uitverkorene tot de zaligheid en ongelovige, die loopt dwars door Israël heen. In de tijd van Abraham was Abraham met zijn kinderen het uitverkoren volk van God. Maar niet alle kinderen van Abraham waren uitverkoren ten eeuwige leven, uitverkoren tot de zaligheid. Je had daar een Jacob, dat was een uitverkorene, een oprecht gelovige, een kind des Heren. Maar je had ook Esau, iemand die niet uitverkoren was. En zo is het vandaag nog met de kerk. De kerk wordt genoemd in het Nieuwe Testament soms ook een apart gezet lichaam. De zichtbare kerk is eigenlijk ook in zekere zin, net als het oude volk van Israël, een lichaam of een volk wat apart gezet is. Calvijn zegt dat ook. Er is een algemene verkiezing, want het is een zegen. Je bent apart gezet als je bij de zichtbare kerk mag behoren. Maar in die zichtbare kerk is natuurlijk zo dat niet iedereen bekeerd is. Dat helaas ook niet iedereen tot bekering komt. Die uitverkiezing tot zaligheid loopt daar dwars doorheen. En als je dat goed vasthoudt, dan kun je ook met het woord uitverkoren volk niet in de moeilijkheden raken. Je moet het dus op twee manieren uitleggen. Uitverkoren in algemene zin volk van Israël. Bijzondere zin uitverkiezing tot zaligheid. Je vindt dat ook in de Bijbel heel duidelijk. In de brief aan de Galaten spreekt Paulus over het geestelijke zaad van Abraham. En daarmee bedoelt hij dan de oprechte gelovigen. Dus Ismaël en Esau en vele anderen die nooit tot bekering gekomen zijn, waren wel kinderen van Abraham, letterlijk. Maar geestelijke kinderen van Abraham, dat zijn alleen de ware gelovigen. Nou, de moeilijke punt is ook nog dat de Joden de afstamming via de moeder aanhouden en wij via de vader, zodat daar ook nog onduidelijkheid over is. Ik denk dat we dat maar hier buiten moeten houden. Ik geloof ook niet helemaal dat je dat zo kunt zeggen. Er zijn wel gegevens waaruit blijkt dat de Joden soms de afstamming over de moeder lieten lopen. Maar gebruikelijk in Bijbelse tijden is in elk geval dat het via de vader loopt. Kijk maar naar de geslachtsregisters in het Oude Testament. Die, de zoon van die, de zoon van die. En de moeder wordt slechts zelden genoemd, zelfs bij de koningen. Maar er is later wel meer een lijn over de moeder gekomen, dat is er inderdaad. Maar het is dus niet zo dat de Joodse geslachtsregisters altijd over de moeder lopen. Dat is beslist niet waar. Dan komt er een vraag voor Tera, die zal ik nog maar even bewaren. Is het terecht om tegenover niet-Joden, niet-Christenen, oud-testamentische aanspraken te laten gelden? Ja, een hele brede vraag die denk ik samenhangt met wat in de inleiding gezegd is over de profetieën over het land. Kun je, om het concreet te maken, kun je wanneer je zegt Israël is het volk van de belofte. Israël heeft een oude belofte dat dit land aan Abraham en zijn kinderen geschonken is. In die tussentijd is er van alles gebeurd, dat is ons in de inleiding voorgehouden. Toen zijn er Arabieren in dat land komen wonen en nu is ineens, en voor de Arabieren zijn de Joden indringers, want ze hebben daar eeuwen gewoond. Nu is ineens dat Joodse volk en dat zegt, wij hebben recht op dat land. En wat is dan de reden waarom ze recht hebben op dat land? Wel, ze zeggen, er is een oudtestamentische belofte. Kun je dat tegenover niet-Joden wel zo zeggen? Oudtestamentische aanspraken laten gelden? Dat is geen makkelijke vraag. Het is zo dat ik er twee dingen over zou willen zeggen. En dan weet ik zelf wel dat ik nog niet helemaal een antwoord gegeven heb. Het eerste is, wanneer je het vanuit de Bijbel belicht, moet je goed vasthouden, en ik denk dat dat ook in het Oude Testament al heel duidelijk is, dat God koning is. En dat schriftuurlijk gezien het zo is, God beslist. In de inleiding is gezegd dat God de volken der aarde hun plaats gunt. Ik weet wel, daar is in deze grote wereld helemaal geen oog meer voor. En de volken denken dat ze zelf dat plekje land wat ze in de loop der tijden gekregen hebben, dat ze dat verdienen enzovoort. Maar ten diepste is het God die de volken de plaats geeft. Als je vanuit de Bijbel denkt, dan moet je zeker ook zeggen, dan is het waar dat de Heere nog beloften heeft voor Israël en dat daar beloften zijn die betrekking hebben op het land. Die zijn er. Goed, hoe kun je dat aan mensen die helemaal niet in de Bijbel geloven of niet in de aanspraken van het Joodse volk geloven duidelijk maken? Dat is ongelooflijk moeilijk. Net zo moeilijk als het is om hier in Nederland iemand die niet in het woord van de Heere gelooft ervan te overtuigen dat hij zich houden moet aan de wet van de 10 geboden. Wie kan een mens die niet gelooft in het woord van God overtuigen dat hij zich naar dat woord heeft te gedragen? Dat kunnen wij niet. Daar hebben we de kracht en de bediening van de Heilige Geest voor nodig. Niettemin heb je wel de roeping als kerk om te laten zien dat het woord van de Heere beslag legt op het leven van alle mensen. Nou, zo proberen de Joden, met name ook de orthodoxe Joden, vanuit het woord van het Oude Testament te laten zien. En wij hebben van Gods wegen hier toch een plaats. Maar moeilijk is het om dat duidelijk te maken. Hier speelt het hele begrip van de theocratie of de godsregering. Hoe beschouw je de wetten en de aanspraken van de Heere God? Nou, het orthodoxe Jodendom beredeneert dat heel sterk en ze zeggen, God regeert, God heeft ons dat land toegeschikt en daarom mogen wij dat land ook weer opnieuw in bezit nemen. Dat is tussen haakjes een van de redenen waarom de orthodoxe Joden zo fel tegen de ruil van het land voor vrede zijn. Ja, die verzetten zich daartegen, want die zeggen, de Heere heeft ons dat land beloofd en dus, wij moeten het hebben. Dat is het ene wat ik zou willen zeggen. Tegelijkertijd, en dat is het tweede, kom je toch met het moeilijke punt dan weer in aanraking. De Joden zeggen wel, wij hebben recht op dat land vanuit de belofte, maar je hoort onder het Joodse volk niet. Dat hoor je niet onder de orthodoxe Joden en dat hoor je ook niet onder de verlichte, de liberale Joden. Eigenlijk zijn wij het niet waard. Dat element kom je nergens tegen, kom je ook in de krant niet tegen. Toen Daniel op de knieën lag, omdat hij wist dat God zijn volk terug zou brengen uit de 70-jarige ballingschap. Toen wist Daniel dat God beloofd had, na 70 jaar mag het volk uit de ballingschap terugkeren. Maar wat doet hij? Hij gaat op de knieën de eenzaamheid zoeken en hij zegt, Heere, wij hebben die belofte dat u die vervult niet verdient. Wil u, ondanks onze zonden, het toch doen? Hij ging de zonde belijden van zijn volk en de rechteloosheid van de koningen en van de onderdanen, ook op het land. En het is eigenlijk heel verdrietig, om niet een sterker woord te zeggen, dat je dat zowel bij de Joden als bij heel veel christenen voor Israël, dat element zo weinig tegenkomt. Begrijp me goed. Ik draag het Joodse volk en het oude Israël een goed hart toe. Dat kan niet anders wanneer je de Bijbel als het woord van God aanvaardt. Maar dan moet je de volle Bijbel laten spreken. En zeggen, het land is aan Israël beloofd, maar ook Israël. Alleen in de weg van de verootmoediging zul je dat land van God kunnen ontvangen en blijvend kunnen bezitten. Zo alleen. Er zijn veel beloften in de Bijbel gegeven aan Israël. Dat is de volgende vraag. De belofte dat alle Joden uit de diaspora zullen terugkeren, is dat een letterlijke belofte of dienen we die geestelijk te verstaan? Er zijn veel beloften gegeven aan Israël, dat is duidelijk. De belofte dat alle Joden uit de diaspora, dat is uit de verstrooiing, zullen terugkeren, is dat letterlijk of dienen we die geestelijk te verstaan? Beide. Er is in de Bijbel heel veel gezegd dat Israël terug zal keren. Die belofte van de terugkeer slaan soms alleen op de terugkeer uit de Babylonische ballingschap. Er zijn beloften bij de profeten die rechtstreeks vervuld zijn. Denk maar aan Jeremia 28, die rechtstreeks vervuld zijn in de terugkeer uit Babel. Maar er zijn ook profetieën die verder naar de toekomst lijken te wijzen. En mensen uit het verleden, onder andere oude schrijvers uit ons eigen kerkelijke geschiedenis, hebben al gezegd, het Joodse volk woont nu niet meer in Palestina, maar ze komen terug. U weet misschien dat Wilhelmus Abrakel, de bekende vader Brakel, die de redelijke godsdienst schreef, dat hij verwachtte dat Israël nog terug zou keren naar het beloofde land. En de meeste Engelse puriteinen, de oude schrijvers uit de 17e eeuw, verwachten dat ook. Samuel Rutherford bijvoorbeeld, een hele bekende naam, die heeft toen hij al oud was gezegd, ik zou wel wensen dat ik jaren nog hier op aarde mocht leven en uit de hemel mocht blijven. Zo schreef hij dat letterlijk. Als ik zou zien dat het volk van Abraham tot Kanaan terug zou keren en zich bekeren zou tot de Messias. Dus onder de oude schrijvers zijn er velen geweest die een terugkeer van het volk naar Kanaan verwachten. Nou, we zien dat dat gebeurd is, 1948, de uitroeping van de staat van Israël. Ik denk dat je daar toch ook iets van een vervulling in kunt zien van verschillende profetieën. Alleen, dan moet je tegelijk er weer bij zeggen, de profetie is nog niet ten volle vervuld. Want die profetieën zeggen niet alleen dat Israël tot Kanaan terug zou keren, maar ook dat er een bekering zou komen. En daar heb je dan een ander aspect. Wij moeten ons niet blind staren op Israël in Kanaan in dat land, maar smeken om de bekering van degene die bemind zijn om der vaderen wil. Wat was voor de Joden de reden om te spreken zijn bloed komen over ons en onze kinderen? Of was het 100% profetie? Dat is een heel andere vraag, maar ook een vraag die rechtstreeks met alles wat er gezegd is te maken heeft. Ik zou op die vraag proberen wat kort te antwoorden. Zo, kijk, het was allereerst geen profetie. De Joden die dat zeiden, bedoelden dat ook helemaal niet als een profetie. De Joden die dat zeiden toen de Heere Jezus beladen, toen de Heere Jezus voor Pilatus stond, die bedoelden, deze man uit Nazareth is een bedrieger. Wij geloven niet dat hij de Messias, de koning der Joden is en daarom moet hij gekruisigd worden. En ze wilden toen ook in hun brute vijandschap dat Pilatus het vonnis zou geven en dat hij gekruisigd zou worden. En toen zeiden ze, nou dat willen we, ten koste van alles. Zelfs al moet het ons bloed kosten en het bloed van onze kinderen. Laat dan de toorn van God maar over ons komen. Zo overtuigd waren ze in hun waan dat Jezus niet de Christus was. Dus ze bedoelden dat niet als een profetie, laat dit mogen gebeuren. Nee, ze waren er zo van overtuigd dat Christus een bedrieger was, dat ze zeiden, laat het vonnis van God maar over ons en over onze kinderen komen. Zo is het oorspronkelijk bedoeld. Maar dat woord krijgt natuurlijk wel een bijzondere klank, zeker als we het in het hele Lijdensevangelie lezen, in de context, in de samenhang daarvan. Dan zou ik er dit verder nog over willen zeggen. Dan zeg je, dan is dat woord op een heel bijzondere wijze vervuld. Want Israël is natuurlijk wel als ontrouw verbondsvolk, en dat moet u en jullie goed zien, als ontrouw verbondsvolk door de Heere wel bezocht. Niet zo dat we moeten zeggen, kijk, De Joden, die moeten nu altijd vervolgd worden. Dat is in de middeleeuwen gedacht, in de tijd van de kruistochten. Toen werd in allerlei christelijke kerken, Frankrijk, Nederland, Duitsland, overal, werd door de een sterker dan door de ander gezegd, het volk van de Joden, dat is door God verworpen, dat zijn de godsmoordenaars, die moeten uitgeroeid worden. Toen kreeg je ook allerlei jodenvervolgingen. Zo mag het niet. En daar mogen we deze tekst ook niet voor gebruiken. Maar we moeten wel zien dat God het Joodse volk bezocht heeft voor hun verbondsontrouw en voor hun ongeloof. En want als je kijkt wat er de jaren na het sterven van de Heere Jezus gebeurd is, 70 na Christus, stonden de kruisen rijen dik rondom Jeruzalem. Toen Titus met zijn Romeinse legioenen de stad maar niet in kon nemen, omdat de Joden zo hardnekkig waren, toen waren de Romeinse soldaten zo furieus, omdat ze de Joden niet konden eronder brengen, dat ze iedere Jood die uit het belegerde Jeruzalem vruchtte aan het kruis nagelde. Uit bittere vijandschap. En dan zeg je, is dat een letterlijke vervulling? Er is toch een duidelijke lijn, denk ik. Dus je mag die profetie nooit gebruiken om haat te koesteren tegen het Joodse volk. Maar we moeten wel zien dat de Heere, degene die de Heere Jezus gekruisigd hebben, het volk wel heeft bezocht. Dat zeker. Waar liggen de grenzen van Israël? Is dat tot aan Iran? Dat is een end. Vind ik een heel moeilijke vraag. Er is gelezen uit Deuteronomium dat de grenzen heel ver zijn, tot aan de rivier staat er, dat is de rivier de Eufraat. Nou, dan kom je inderdaad bijna in de buurt van Iran. Dat is tegenwoordig Irak, waar de Eufraat en de Tigris liggen. De grenzen van Israël, ja, dat is nou zo'n vraag. Welke tijd van Israël neem je als uitgangspunt? Daar is onder de orthodoxe Joden ook een heleboel verschil van mening over. Israël heeft natuurlijk tijden gehad dat het land Israël maar heel beperkt was, heel klein was. Maar ook tijden onder Salomo en onder David dat het heel uitgebreid was. In elk geval moeten we zeggen dat de bekende plaatsen uit het Oude Testament, dat dat het gebied van Israël is. Ik zou het niet zo erg ruim nemen. Tweede vraag op hetzelfde briefje. Nam Israël zijn erfenis rechtsgeldig? Kan Israël zijn erfenis rechtsgeldig weggeven? Voor welk goed doel dan ook? En daar is de vraag aan Tera, gaat eigenlijk ook in dezelfde richting. Tera is voorstander van land in ruil voor vrede. Is die gedachte bijbels te onderbouwen? Nou, ga je gang. Ja, de vraag is niet aan mij gesteld, dus. Kom maar hier. Hou me vast, het is makkelijk.
Ja. Nou, ik heb heel veel nagezocht, ook over de grenzen van het land van vroeger. En dat wisselt nogal eens, wat heeft mijn vader al gezegd. De tijd van de koningen, samen was het heel groot rijk, maar het is ook een poos heel klein geweest. Dus ik vind dat heel moeilijk om dat precies vast te stellen, van waar ligt nou precies de grens. Wel is duidelijk, Jeruzalem. Dat is de stad Sion, dus daar heeft de stempel gestaan. Ik denk wel dat Jeruzalem erbij hoort. Maar om nou te zeggen van, je moet kosten wat het kost, alles vasthouden, omdat de Heer dat gegeven heeft vroeger. En ten koste van allerlei, dat gaat ten koste van levens, van mensenlevens en terreuracties enzovoort enzovoort. Nou ja, vind ik een beetje ver gaan. Want de Bijbel zegt ook dat je de naaste moet liefhebben als jezelf. En je naaste tot zegen moet zijn. En Israël heeft duidelijk als taak om, ja, een evangeliserende taak. Dat is natuurlijk een probleem. Want Israël is niet, als land ook niet, gaat ook niet het goede pad op. Maar het heeft toch die opdracht. Het moet de Heere God dienen. En ook God liefhebben. En daar hoort denk ik ook bij dat het andere volken tot een voorbeeld moet zijn. Ja, ik vind het zelf een moeilijk probleem. Je mag er van mij anders over denken. Geef ik.
Die Bijbelse onderbouwing hebben we dus niet. We weten wel hoe ze erover denkt, maar de Bijbelse onderbouwing hebben we niet. Dat is ook verschrikkelijk moeilijk, want die is niet te geven. Tenminste, tenzij dat iemand het hier weet, ik zou het niet weten. Ik wil er nog twee dingen heel kort over zeggen. En dat is dat ik geloof dat die gedachte land in ruil voor vrede niet te onderbouwen is. Ik geloof het tegenovergestelde ook niet. Dus wanneer premier Rabin zegt land voor vrede en hij is bereid om een heleboel Joodse nederzettingen af te breken als er vrede komt, dan is dat een politieke beslissing die je niet op grond van de Bijbel kunt vaststellen of waarmaken. Maar wanneer de orthodoxe Joden zeggen absoluut geen centimeter land inleveren, dan is dat ook eigenlijk een politieke beslissing. En er wordt, en het zal duidelijk zijn dat ik dat in mijn beantwoording van mijn vragen telkens op stuit, zo weinig geestelijk met de dingen van de Bijbel omgegaan. Te begrijpen, want Israël is geestelijk ver van de Bijbel afgedwaald. Wat bedoel ik daarmee? Nou, het is zo dat Israël door eigen schuld al in de tijd van de Bijbel in het land waar het woonde vijanden had. In het begin, in de tijd van Jozua, hebben ze de vijanden die ze hadden moeten uitdrijven, zelf niet uitgedreven, tegen het bevel van de Heere. En die vijanden bleven een doorn in hun zijde. En soms hadden ze er bar veel last van. Later krijg je de tijd, na de ballingschap bijvoorbeeld, met de Samaritanen. Een groot deel van Israël, de hele westoever, zouden we het vandaag aan de dag noemen, werd bewoond door de Samaritanen. Een deel woont daar nog. De Heere heeft nooit gezegd dat die Samaritanen uit Israël verdreven moesten worden. Wel dat de Samaritanen, dat de Joden zich niet met de Samaritanen mochten vermengen. Waarom was dat? Een van de redenen is dat de Heere, de Samaritanen, een half heidens volk, bij Israël wilde wonen als een soort doorn in hun zijde, opdat ze zouden beseffen dat ze niet in de rechte weg waren. En opdat die vreemde volken hen zouden dringen tot de bekering, tot de levende God. De aanwezigheid van Arabieren, ik durf het met enige aarzeling toch wel zo te zeggen, de aanwezigheid van Arabieren, de aanwezigheid van Palestijnen, is voor het Israël van vandaag, onder de voorzieningen leiding van de Heere, een struikelblok, een moeilijkheid, waarin Israël aangesproken wordt en gewaarschuwd wordt. Niet om zich hoogmoedig te gaan verheffen in een soort eigen gerechtigheid op aanspraken op het land, maar om zich voor God te vernederen. Want in de belofte van het land heeft de Heere gezegd dat alleen in de weg van de bekering Israël van dat land in vrede zal kunnen genieten. En dat is de enige weg voor vrede in het Midden-Oosten. De wederkeer van Israël tot de levende God. Ik weet, het klinkt heel simpel. Ik bedoel het niet zo simpel. Maar het is wel de enige weg. Israël zal nooit met politieke maatregelen echt vrede krijgen. Vrede zal er alleen komen in de allesomvattende Bijbelse zin als het Joodse volk terugkeert tot de God der Vaderen en tot de Messias. Ik wil het daarbij laten, voorzitters.
Nou, we willen de dominee hartelijk bedanken en ook Tera voor de beantwoording van de vragen. Dan, dominee zal nu weggaan, dus ik wil u nu bedanken en dat gepaard doen gaan met een envelopje en er zit iets in. Ja. Alsjeblieft en hartelijk bedankt. Maar dat is niet alleen voor nu, maar u bent altijd bereid om op de jeugdvereniging te komen voor een preekbespreking of voor een onderwerp. En dat waarderen we zeer. Tera, jij krijgt, omdat het nu jaarvergadering is, ook een envelop. Hartelijk bedankt voor je inleiding. En de koster, zou die ook even naar voren willen komen? Want nu ben ik toch bezig. Als wij op de zondagavond klaar zijn, dan laten we hier wat achter. Niet zo netjes altijd. De deur staat nog open. Misschien brandt er nog licht in het toilet enzovoorts. En u komt altijd met uw vrouw nog even langs. om alles af te sluiten. En daarvoor willen we u ook hartelijk bedanken. Alsjeblieft.
Hartelijk dank.
Goed, we gaan nu zingen met elkaar uit Psalm 68, vers 5. En daarna geven we het woord aan onze penningmeester, penningmeesteresse en secretaresse.
En jullie allemaal nog een goede vergadering verder. Ik moet...
De jaarvergadering van de Christelijke Gereformeerde Jeugdvereniging koopt de waarheid en verkoopt ze niet. Ook dit jaar zijn we weer bezig geweest met het woord van God. We leerden veel en verschillende onderwerpen kwamen aan bod. Prediken, de Nederlandse geloofsbelijdenis, openbaringen en Habakkuk waren erbij. Als vrije onderwerpen stonden jij en je ouders, jij en de overheid, de heilige doop, het werk van de Heilige Geest en diaconaat en rentmeesterschap voedsel in de rij.
Met 28 leden in het begin bedankten er 10 als lid. Dit was niet zo naar onze zin. Maar met 7 nieuwe leden op onze IV doen we nu als 25 leden met elkaar mee.
Er vielen ook lege plaatsen in het bestuur. Dit was echter maar van korte duur.
Linette is degene die iedere week pent.
En Marjolein let fanatiek op elke cent.
12 juni moesten we vroeg uit de veren, want sommigen moesten deze dag fietsen leren. Vrolijk reden we op een gesponsorde fiets plezier, maar zondags voelden we iedere spier.
Op 20 mei liepen er in Breda verschillende als vos. Zelfs militairen waren de klos. 'S Middags stapten de kano's in als jeugdcontact Zuidwest. Gegil en gelach, iedereen was op zijn best.
Het was afscheid van het seizoen. Leonard was echter nog steeds op de poen. Eerlijk gezegd was het allemaal wel lekker, ondanks het geklungel met de stekker.
Ja,
Elderen Soest waren te gast in Barendrecht. Daar hadden we een jeugdcontactweekend. Dat was niet slecht. Origineel was het kennismakingsspel. Maar belangrijk bleef toch de vraag, ben jij nog vrijgezel?
Trouwerijen zijn aan ons niet voorbij gegaan. Op de recepties zijn wij met z'n allen in de rij gaan staan. Eerst hebben Martin en Astrid elkaar het jaarwoord gegeven. Wim en Marjan gaan nu ook samen door het leven.
Op jaarvergaderingen en regiodagen waren we aanwezig. Met z'n allen hielden we ons zo met Gods woord bezig. Op onze kerstavond hadden we twee gasten die ons met een inleiding en muziekstukken verrasten.
Het weekend in Putten zullen we niet snel vergeten. Daar hebben we met de JV van Nieuwpoort gezeten. We hadden een thema deze dagen. Het ging over discriminatie. Hierover mochten we ook wat aan Kamerlid Van den Berg vragen.
We deden ook aan sport en spel. De film over christenvervolging in China was er 's avonds wel. Zondags is dominee Verzorg uit Nijkerk bij ons geweest. En zagen we weer hoe belangrijk het is dat je je Bijbel leest.
Nu de financiële stand. Op één lid na is alle contributie binnen. Dat mag wel in de krant. De laatste tijd hebben we veel geld uitgegeven. Toch is er nog genoeg overgebleven. We hebben het saldo van 590,54 op de bank. Dit is voortgekomen uit contributies en giften waarvoor ik iedereen hartelijk dank. Na alle betalingen hebben we nog 43,55 in kas. Ook met een bedrag van 178,98 op onze spaarrekening zijn we erg in ons sas.
Als het mogelijk was, daarvoor bieden we onze kerkraad en kosten onze dank aan. En in het bijzonder onze twee voorzitters voor het vele werk aan ons gedaan. Dan willen we God danken voor al hetgeen hij ons heeft geschonken in het afgelopen seizoen. Hem vragen en bidden om begeleiding en wijsheid in ons werk. Dat is toch het belangrijkste wat we behoren te doen.
Bedankt voor de mooie bloemen. Ik zal ze aan Gijske geven in ieder geval. Bedankt die vanavond aanwezig was en meegedaan heeft of wat dan ook. Hartelijk bedankt. We zullen nu tenslotte gaan zingen Psalm 147 vers 1 en 10. En daarna zal Jaap de Geus met ons eindigen.
Heer onze getrouwe God en Vader in de hemel, het past en betaamt ons aan de avond van deze dag, na deze vergadering, voordat we uit elkaar gaan, ons te buigen voor uw heilig aangezicht. Aan het begin van de avond hebben we u gevraagd of u met ons wilde zijn, of u ons wilde leiden in de besprekingen, ons wilde bewaren voor de zonde. En aan het eind van die vergadering gekomen, Heer, dan mogen wij u dank zeggen dat u ons in alle rust en vrede hebt laten samen vergaderen. Dat we dingen gehoord en gezien hebben aangaande uw verbondsvolk. Wat of zo vandaag en de dag ook ver afgedwaald is, maar waarvoor nog zoveel beloftenissen liggen. We hebben gehoord, heren, dat u dat volk hebt verkoren. Niet omdat het zo'n goed volk was uit zichzelf. Maar u hebt redenen genomen uit uzelf om dat volk te verkiezen. En ons morgen op de bestemde tijd willen ontwaken. Omdat we dan allen in de gelegenheid gesteld zullen worden om weer het rijke evangelie te mogen horen. Geef ons zo morgen allen een gezegende en een goede zondag. Dit vragen wij alles van u, heren, in de vergiffenis van onze zonden. En wij bidden het alleen om Jezus wil. Amen. Voor degene die weg wil, wel thuis. En de rest die kan nog blijven zitten.